Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Che va al cross dentro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia!
Dal subito ha tornato a giocatori Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Con Karajan! La decide lui! La decide il numero 21! Con un diagonale impressionante!
Het is dinsdagmorgen en dat kan maar één ding betekenen. Namelijk dat Wes en ik er weer klaar voor zitten om de Italiaanse week doormidden te breken, kan je wel zeggen. De afgelopen dagen te analyseren, onze meningen te uiten en jullie op de hoogte te brengen van van alles wat er is gebeurd daar in het land van de laars. En Wes.
Ja, en zo zitten we hier weer.
Goedemorgen.
Ja, nee, goedemorgen.
Ik dacht, ik doe even een langere inleiding dan normaal.
Ja, ik vind het mooi. Het was zelfs lichtelijk poëtisch.
Ja. Niet eens op papier geschreven, gewoon freestyle. En dat is een goede voorbode voor wat er komen gaat, het komende uur. En we gaan het over hebben. Over de wedstrijden natuurlijk, over de keepers. Over Lazio, dat met corona aan het snoemelen lijkt. Over de Azzurri. En ook even langs de Nederlanders. De Marianne Watch komt ook nog langs.
Absoluut.
Dus genoeg om het over te hebben. Ik denk dat het het beste is om even te beginnen met de column van Isaac. Die valt de week samen in de krantjes van vanmorgen. Dus vanuit Italië, Isaac van Achelen.
Buongiorno amici sportivi. Er was weer een legendejarig gisteren. Niemand minder dan Alessandro Del Piero. Wij van Lo Stadio feliciteren de ex-numero 10 van de Vecchia Signora reeds via de social media. En nu staat hij ook op de voorpagina van Tutto Sport, met Paolo Dybala in zijn schaduw. Dybala, SOS Del Piero. L'Argentino è in un momento difficile, simile a quello vissuto da Alex dopo l'infortunio al ginocchio. Dybala può rivolgersi all'ex numero 10 della Juve per capire come si fa a superare questo periodo. Del Piero is bereid om Paolo Dybala te helpen om uit de moeilijke periode te komen. Hij heeft zelf ook moeilijke momenten gekend na zijn knieblessure. Ook een prima woordspeling op de voorpagina. Contestato. Il malessere dei tifosi. L'ombra di Allegri. Soltanto 3 vittorie delle prime 10 partite ufficiali fanno crescere i dubbi sulla pace estiva fra l'Inter e l'allenatore. Antonio Conte is niet meer onbetwist. De fans roeren zich. En Allegri wordt weer genoemd na enkel 3 overwinningen in de eerste 10 wedstrijden. Prandelli alla Fiorentina dopo 10 anni. Prandelli is na 10 jaar terug. Viola, eccomi. Hier ben ik. La Gazzetta dello Sport kopt Ruggiti Scudetto. Met een foto van de getatoeëerde rug van Ibracadabra. Nonostante il pari col Verona, i rossoneri a più 8 sull'anno scorso. Ondanks het gelijkspel met Verona staan de rossoneri op più 8 ten opzichte van vorig jaar. En Arrigo Sacchi voert de druk nog wat verder op. Titolo alla portata di Pioli. Zlatan deve avere più pazienza con i giovani. Dat lijken mij 2 zaken die niet zo 1, 2, 3 zullen lukken. Zlatan moet wat meer geduld hebben met de jonge gasten. En de titel is haalbaar voor Pioli. Door naar de Corriere dello Sport. Er waren trouwens wat mensen in mijn DM geslijt met opmerkingen over de verschillende koppen in de Corriere dello Sport. Maar ik woon in Rome, dus ik lees Il Corriere Edizione Roma. Vandaar altijd de meeste aandacht voor de 2 clubs uit La Capitale. De Corriere heeft een groot artikel geschreven over de coronatest van Lazio bij het betwiste laboratorium in Avellino. 7 tests zijn in beslag genomen en zullen opnieuw worden verwerkt in een ander ziekenhuis. Roma numeri da big. Slitta la decisione sulla gara di Verona. De beslissing omtrent het beroep van de 3-0 verloren wedstrijd van Roma a Tavolino is uitgesteld. Weet je nog? De Diawara-zaak. Hij werd op een verkeerde lijst gezet en dit betekende een 3-0 nederlaag voor de Giallorossi. En het punt dat ze op het veld verdienden, werd ingetrokken. Maar Fonseca, che scalata, wat een klim. Ma per de Pellegrini, Fazio e Santon, positivi. Deze 3 spelers zijn er voorlopig niet bij vanwege een positieve coronatest. Verder Gravina, de president van de FIGC, zegt: ASL, non in uniformi Italia, che brutta figura. Dit dien ik iets nader te belichten. De ASL, ofwel de GGD, werkt hier regionaal. En deze instanties in de verschillende regio's houden er ook andere gedachten op na. Op dit moment zijn er verschillende ASL die spelers niet de toestemming geven om af te reizen naar La Nazionale. Weet je nog, toen ik vals positief was? Ik bevond me toen in Bergamo en moest dan ook eerst toestemming krijgen van de ASL in Bergamo om terug naar huis te gaan in ASL Roma 4. Ik blijf luisteren naar Ibrahimovic. Mascherina e distanziamento sempre. En ondertussen blijven hopen op betere tijden. Alla prossima.
Ja, Isaac benoemt het mooi in zijn column wat er allemaal is gebeurd en wat voor soapjes er toch gaande zijn in Italië. En het is afgelopen week toch weer echt raak geweest. Ik denk dat we dan beginnen bij het duel tussen Lazio en Juventus, waar een pijnlijke aanloop naartoe was, toch Wes?
Ja, er waren wel meerdere pijnlijke dingen die rond die wedstrijd.
Laten we beginnen bij de corona, bij de coronagevalletjes.
het extra voetbal. Blijf even buiten het voetbal nog. Er kwam inderdaad naar buiten dat er een inval was geweest. Volgens mij was het vrijdagavond dat ze dat melden. Dat er inderdaad werd gekeken naar de tests die daar werden gedaan.
Inval misschien een beetje overdreven.
Op de club en in het laboratorium zijn ze in ieder geval de test...
Politie netjes aan de deur gekomen.
Zijn die daar opkomen halen om daar nog wat verder onderzoek naar te doen. Want iedereen vond het toch wel vrij vreemd dat Lazio in de competitie eigenlijk met een volle selectie aantreedt, maar zodra het Europa ingaat, dan opeens een speler of 8-9 mist. En dat al nu twee, drie weken achter elkaar.
Het voorbeeld is denk ik Ciro Immobile. Ja. Die mocht tegen Club Brugge in de Champions League niet spelen vanwege een positieve test. De zondag erna trad hij wel aan tegen Torino. Scoorde die zelfs. En de midweek erna, de woensdag geloof ik, mocht hij weer niet spelen voor Lazio. Tegen Zenit op bezoek in Rusland. Want volgens de UEFA-testen was hij wel positief. Lazio doet haar coronatest in een lab in Avellino. En daar was hij niet positief.
Ja, dus
dat roept vraagtekens op.
Het lijkt me duidelijk dat in ieder geval verschillende manieren of verschillende, hoe noem je het, termen voor positief hanteren. We hebben natuurlijk ook bij Ajax en bij nog een paar andere ploegen gezien dat er inderdaad...
Inter met Hakimi.
Maar dat lijkt inderdaad eerder op een valse test of inderdaad op meer politieke of EU-regels, zeg maar.
En dat is één iemand. Bij Ajax trouwens waren het er ook meer.
Dat waren er bij Ajax meer, maar dat was natuurlijk vooral vanwege het feit dat Denemarken een ander coronabeleid hanteert dan Nederland. Was dat daar. Maar dit lijkt inderdaad gewoon...
Ja.
Alsof er echt wordt gesjoemeld met die testen. Dit is heel vreemd.
Kunnen hier niet te snel over oordelen, denk ik.
Maar er moet sowieso een onderzoek naar gedaan worden. Ja. Maar goed, dat het heel verdacht is. Dat lijkt me...
Wat het mooi maakt, is dat het Lazio is. Lazio de afgelopen maanden vaker in opspraken gekomen rondom corona. Natuurlijk überhaupt, want ze hebben een voorzitter, Claudio Lotito, die niet vies van een relletje is. Maar sinds dat de corona is in Italië, zijn er natuurlijk strengere regels. Ook wat betreft trainen. En op een gegeven moment was de competitie in Italië al stilgelegd, maar trainden de teams nog door voor het geval de competitie zou worden hervat. Ja, en toen mochten de teams maar in groepjes van 3 trainen of iets dergelijks. Of met afstanden van 1,5 meter. In Italië is dat 1 meter trouwens. En bij Lazio scheen het ook al mis te zijn gegaan. Dat ze ook constant gewoon in de groepstraining vol bezig waren. Om partijtjes te spelen en dergelijke. En daar zijn toen ook mensen van de bond langs gegaan om te checken. En om te kijken wat er dan aan de hand was daar op het trainingscomplex. En toen zijn ze daar iets strenger gaan doen. Heeft de bond zelfs een soort commissie ingesteld die wekelijks langs clubs gaat om te kijken hoe ze aan het trainen waren en of ze de regels wel naleefden. Nou ja, en dat naar aanleiding van Lazio. En nu gebeurt hetzelfde, want in Italië hebben de clubs zelf de verantwoordelijkheid over de coronatest. Die hebben een lab of die moeten een lab uitzoeken waar hun samples worden getest. En Lazio had blijkbaar een bevriende dokter gevonden. die dat in Avellino wilde doen.
Ja, goed. Ja, die Claudio Lotito, die voorzitter, die spoort ook niet helemaal natuurlijk. Die begon gelijk weer met allemaal rare opmerkingen, ook voor de zoveelste keer.
Dit is wel een heel vreemd figuur, hè? Want hij is ook... er is een tijdje geweest dat de president van de Italiaanse voetbalbond Carlo Tavecchio was. En ook een verschrikkelijke man, ook een racist. Veel racistische uitspraken.
Seksist, alles,
ja. En een van zijn beste vrienden was Claudio Lotito. Toen ook al de president van Lazio. Italië trainde toen ook, speelde ook gewoon wedstrijdjes. 3 keer raden wie er toen opeens in een Italië trainingszak langs het veld liep. Dat was Claudio Lotito, gewoon de president van Lazio. Wat doet hij daar, weet je? Ja. Dus... allemaal zulke soort kleine relletjes, vaker in opspraak geweest. Ook met de racistische uitspraken. Dus als je dan denkt dat er een plek is waar het mis kan gaan, dan denk je direct aan Lazio.
Ja, ik denk dat wel de meest coronacritische ploeg van Italië is.
Code rood. Maar goed, dus Lazio trad zonder de keeper Strakosha aan, zonder Lucas Leiva en zonder Ciro Immobile tegen Juventus. De wedstrijd stond voor zondagmiddag om 12:30 op het programma. En uiteindelijk was Juve echt lang de beter ook. Dat zou je ook zeggen, aangezien Lazio 3 van haar beste spelers miste. Maar uiteindelijk, uiteindelijk is zo naar Caicedo weer.
Ja, je wordt er moe van.
Ja, jij wel.
ik moet eerlijk zeggen, we zijn natuurlijk best wel lang kritisch, of tenminste vaak kritisch geweest ook over Andrea Pirlo, dat het inderdaad niet degelijk stond. Dat ze vooral inderdaad op die counter heel veel gepakt werden. En dat eigenlijk iedere ploeg 3, 4, 5 gigantische kansen creëerde zonder al te veel moeite te doen. En nu eigenlijk was dit de tweede, derde test. Als je misschien Roma en Barcelona meerekent.
Ja, dat is wel de derde test. Denk Roma wel hetzelfde rijtje nog, denk ik.
En ik vond het nu eigenlijk, zeker vergeleken met die wedstrijd, stond het echt meer dan prima. Volgens mij echt tot het 75 of 80ste minuut maar 1 schot op doel tegen.
Lazio wel een paar keer
gevaarlijk. Tuurlijk, ze waren wel een paar keer gevaarlijk. Zeker met als de tenen van Morici 10 centimeter langer was
exact,
geweest.
Ja.
Dan had ze wel gescoord. Maar eigenlijk Ronaldo zorgde ook voor een groot deel van het aanvalsgevaar natuurlijk bij Juventus, wat logisch is. Ruist nog een keer de kruising. Mm-hmm. Die had er ook zeker nog misschien wel 2 moeten maken, 3 kunnen maken. Alleen het blijft dan 1-0 of 0-1. En op een gegeven moment gaat Pirlo dan wisselen. Daar heeft hij heel veel moeite mee nog steeds.
En dan, begrijpelijk natuurlijk, als beginnend trainer.
Oh, ja, op zich ook logisch. En op een gegeven moment brengt hij inderdaad weer een beetje de usual suspects. Paulo Dybala en Bernardeschi. Ja goed, daar moeten we het eigenlijk al niet meer over hebben, denk ik. En Dybala, jij bent er sowieso geen fan van, omdat hij eigenlijk alleen maar aan het duikelen en aan het...
Het valt wel mee. Kijk, als hij goed is, vind ik hem echt goed.
Ja.
Alleen hij
vervelend
het zo
is,
erg
is hij
af.
Heel vervelend.
Exact, dus hoge toppen, diepe dalen. En tegen Lazio was hij enorm vervelend en enorm slecht. Ja. Want hij eerst een zwalbe en toen inderdaad dat moment in de 93e, 94e minuut dat hij de bal krijgt. Hij kan hem eigenlijk wegdribbelen, hij moet hem wegtrappen misschien zelfs. Maar hij besluit inderdaad te dribbelen, maar gaat over de zijlijn. En dan krijgt Lazio een ingooi.
En dan zie je Simone Inzaghi zie je al springen.
Marušić wil naar achter gooien. En achter hem staat Simone Inzaghi, de Lazio-trainer. Maar die zegt tegen hem, niet naar achter, naar voren. Je moet nu de druk.
Logisch, want het was letterlijk
nog 10 seconden te spelen. Dus Marušić zegt, dan gooi ik hem naar voren. Dus hij gooit hem in de voeten van mijn favoriet, Tuku Korea. Die echt een hele knappe dribbel voor elkaar krijgt. De bal bij Caicedo afleveren.
Toen voelde ik hem al.
Ja, lichaam erin. Caicedo de bal in de 34e minuut. Laatste seconde. Ja. De zon naar Caicedo is weer van toepassing. En hij schiet hem er knap in de verre hoek.
Ja.
Inzaghi, daarvoor ja, nog even aanwijzing aan het geven, rent keihard naar de cornervlag, à la Aad de Mos. Ja. En ja, die springt in de armen van Caicedo. Dat Caicedo. Is misschien wel...
Goed, Mourinho kent natuurlijk ook dat hij dat af en toe lekker het veld op rent. Maar ik denk dat Simone Inzaghi dat gewoon letterlijk nu de afgelopen 3 weken 3 keer heeft gedaan. Ja,
zo enthousiast. Maar dit is wel iets wat je in Italië vaker ziet. Ja. Dat trainers de behoefte hebben om zich te roeren en ook in het juichen te mengen. Ja. En Mourinho voelde dat inderdaad ook al aan. Ook voordat hij in Italië speelde bij FC Porto deed hij dat volgens mij ook al een keer op Old Trafford. Maar ja, Inzaghi deed het toch wel het meest in de vingers van alle trainers in Italië.
Het zijn
wel
hele mooie beelden, maar goed, het was een frustrerende wedstrijd. Want zeker, ik had een tweetje al klaarstaan van Juventus toch vrij degelijk wint met 0-1 op bezoek bij Lazio. Eerste test doorstaan door Pirlo.
Ik ook, ja.
Het was nog net, ik zag die 94 minuten en 1 seconde. Ik dacht van nu kan ik wel drukken.
Ja.
En toen draaide, Caicedo draaide zich om en Bonucci stond er ook weer een beetje lucht te dekken.
Ja.
Ja, 1-1 en dan...
En dan is het opeens heel anders. Juve faalt dus voor haar derde echte test. Tegen Roma gelijk gespeeld, tegen Barcelona verloren. Gelijk gespeeld op bezoek bij Lazio. Dan zou ik het niet telkens falen willen noemen trouwens, maar niet slagen.
Zo goed doen.
5,5's. Ja, en tegen Barça was wel een dikke 3. Ja. Maar ja, uiteindelijk hebben ze een slechte seizoenstart. Staan ze op de vijfde plek. Toch al wel 8 verliespunten. Nou ja, dat is best wel stevig voor...
Ja, zeker.
Juventus dat dan 9 keer op rij kampioen is geworden.
Maar goed, het verschil is natuurlijk wel dat de andere ploegen ook niet echt denderend zijn gestart. Staat natuurlijk nog steeds boven Atalanta en Inter. Staan maar 1 puntje achter Napoli en Roma. Goed, Sassuolo is natuurlijk eigenlijk al geen ploeg die de rest van het seizoen mee gaat doen om die titel. En goed, ze staan dan inderdaad nu 4 punten achter Milan, maar die speelde ook gelijk.
Ja.
Dus het op zich, als je kijkt naar de resultaten van de andere, tussen aanhalingstekens topteams dit weekend...
Er zijn geen topteams in Italië, Wes. Op dit moment is er geen enkel topteam in Italië. Letterlijk nul. Als je ziet spelen elk weekend, denk ik.
Bijna eerst Roma.
Ja. Ja, daar komen we zo nog op. Laten we nu gewoon even de andere potjes langs gaan. En dan doen we die van Roma uitgebreid, zoals beloofd. Vorige week kregen we wat kritiek. Want Roma is opeens Scudetto-kandidaat.
Gaat lekker hebben over Roma en Spezia. Ja, precies. Laten we Juve en Inter laten lekker zitten.
Nee, exact. Dus Sassuolo Udinese van vrijdagavond. Werd 0-0. Kunnen we niet lang over praten, denk ik, want er gebeurde niet zoveel.
Nee.
Mooi dingetje daar is wel dat Bram Nuitings een rentree maakte bij Udinese. Is een tijdje geblesseerd geweest, een tijdje niet fit geweest. En nu mocht hij weer spelen bij de Bianconeri uit Udine. En Sassuolo kwam dan niet tot scoren, dus ja...
Dat is wel opvallend.
Ja, opvallend, ja. Nou ja, Bram Nuitink goed voor elkaar dus. Want als Sassuolo niet scoort, dan heb je dat goed gedaan als verdediging. Ja, wil je daar verder nog wat over kwijt, over die wedstrijd?
Wat is de laatste keer dat jij je kan herinneren dat Sassuolo niet scoorde?
Niet eigenlijk.
De laatste thuiswedstrijd waarin ze niet scoorden was in augustus 2020. Dus dat valt nog wel mee. 3 keer raden wie de tegenstander was. Udinese. Toen verloren zelfs. 0-1.
Ja. Dus het is angstgegner.
Ja, het begint een beetje een angstgegnerismo te worden.
Udinese toch niet zo goed aan het seizoen is begonnen. En eigenlijk ook niet zo goed is. Blijkbaar wel goed tegen Sassuolo.
Ja.
Dat tot op dat moment even de koppositie kon pakken. Maar die droom in duigen zou gevallen. Want ze speelden dus gelijk. Zaterdag gingen we door met de Cagliari tegen Sampdoria. Waar Sampdoria slecht voor de dag kwam, vond ik. Maar bij Cagliari staat er een man op het middenveld die echt uitstekend is, vind ik. En het is niet Ras van Marin.
Ga je weer over Nathan Nandes praten?
Ja, zeker. Oh, ja. Leuk. Dat mag toch?
Tuurlijk.
Die is klaar voor een stap naar de top, vind ik. Uruguayaan. Na Ingolan misschien wel in zijn tijden bij Cagliari. In zijn goede tijden. Maakte in de tweede helft de 2-0. Die blijft maar gaan als een soort box-to-box middenvelder.
Ja.
En daarvoor had João Mario, die wil ik niet noemen in de podcast. Nee, João Pedro maakte al de 1-0 door een penalty. En onze favoriet kreeg al rood bij Sampdoria.
Tommaso de Beatle Augello.
Exact.
Ja, helaas.
De Italiaanse Beatle, wat eigenlijk Lucio Battisti is, maar goed. Augello die trapte de bal naar achter en die was zoveel tekort. Dus toen besloot hij om zijn tegenstander vast te pakken. Die was doorgebroken. En de scheidsrechter, die geeft geel. Nou, ja. Dat is echt bizar. Als ja. we toch even de scheidsrechters mogen noemen.
Ja, leuk. Gaan we het daarover
hebben. Ja, nee, het hoeft niet deze week, want er zijn weinig momentjes.
Nou, het viel gelukkig mee dit keer, maar ja...
Hoe kan je hier nou geel geven?
Ik vind dat sowieso, ook met doorgebroken spelers, het is altijd een... Ze hebben nu volgens mij die regels natuurlijk een tijdje terug, is die een beetje aangepast. Ook in de, natuurlijk vooral eigenlijk in de 16 meter, dat je niet meer die triple punishment hebt van en een rode kaart.
Dat vind
ik
terecht.
En een penalty tegen en een... Ja, goed, zo goed als doelpunt tegen. Dat vind ik op zich wel goed. Alleen het blijft dan wel raar dat je eigenlijk voor exact dezelfde overtreding 5 centimeter buiten het strafschopgebied dan wel een rode kaart kan krijgen.
Nou ja, omdat de kans tot scoren veel kleiner is en de vrije trap. En dit was eigenlijk een overtreding.
Het voelt een beetje oneerlijk.
Nee, het is waar, maar dit was een overtreding op 35 meter van het doel. En ik weet niet wie het was. Volgens mij Simeone of João Pedro, die was doorgebroken. En Augello, die pakt hem gewoon vast. En die scheidsrechter, die denkt, ja, blijkbaar was de keeper er eerder bij. Nou, daar was helemaal geen sprake van. En rood. Of toen geel. En pas later, na correctie van de VAR, een rode kaart. Ja, ook dat is niet een wedstrijd waar we lang bij stil gaan staan, denk ik.
We komen bij de echte topploeg dit weekend.
Ja, nee, dat is jouw favoriet, hè? Ja. Dat is jouw favoriet. Benevento 0, Spezia 3.
Ja, nee, ja...
Dan heb je het over Spezia.
Ik ben toch wel een beetje de Spezia...
De Nederlandse Spezia-watcher.
Propagandist. Propagandist. Nou ja, Vincenzo Italiano is tot nu toe meer geslaagd voor zijn trainingscursus dan Pirlo. Studeerde op dezelfde dag, studeerde ze zo goed als af. Presenteerde toen allebei de scriptie. Italiano werd eigenlijk ook in de Serie B... werd ervan gezegd van dat is echt wel een trainer om in de gaten te houden. Sowieso natuurlijk dat je Spezia voor het eerst in de geschiedenis... van het Italiaanse voetbal naar de Serie A weet te krijgen. Ook met gewoon toen al heel goed voetbal. En ja, we weten het goed. Iedereen weet onze eerste aflevering dit seizoen, denk ik... dat wij eigenlijk de drie promovendi, Benevento, Crotone en Spezia... gelijk weer teruggeschreven naar de Serie B. Alleen...
Ja, er zijn een paar teams nog slechter.
Hij doet het wel gewoon echt heel behoorlijk met een team met toch vrij beperkte middelen. Natuurlijk heel weinig grote bedragen kunnen investeren.
Bobega heb je vaker genoemd.
Van heel veel huurspelers en gewoon jongens uit de Serie B die ze goedkoop konden overnemen. En tot nu toe pakt het echt heel goed uit.
Bobega heb je vaker genoemd. Wordt gehuurd van Milan. Vind je een interessante speler, hè?
Ja, vorig seizoen was hij, of 2 jaar geleden, speelde hij nog bij Pordenone. Ook een hele leuke ploeg die vooral op de social media natuurlijk heel goed is.
Heeft hij toen tegen Inter gespeeld?
Ik denk wel dat hij toen heeft gespeeld.
Ja, misschien wel. Hè? Dat was de Coppa Italia-wedstrijd in San Siro. En toen had Inter penalties nodig om van Pordenone te winnen. Dat destijds volgens mij laagvlieger in de Serie B was. Of misschien nog lager.
Toen Serie C zelfs, geloof ik. Ja. Maar dat is sowieso ook een leuke ploeg als we
toen
het toch over Serie B
Cancelo
ploeg
geen penalty
te
nemen.
Die ging toen inderdaad van. Die is nu 2 jaar geleden dan gepromoveerd. Volgens mij met Pobega in de selectie. Van de Serie C naar de Serie B. En eigenlijk vorig seizoen deed hij ook al bovenin daarmee. Alleen toen speelde Pobega dus al bij Spezia. En die trekt dat nu door bij Spezia in de Serie A. Maar een hele goede, leuke speler. En voorin hebben ze nu een.
Hij speelde niet trouwens.
Even
gecheckt.
Maar hij speelde nu wel.
Scoort vaker ook. Ook al tegen Juve gedaan natuurlijk.
En in de tweede helft kwam Nzola. Ook een typische Serie B-spits eigenlijk. En die maakte er ook lekker 2. En dan win je gewoon met 3-0 bij de directe concurrent.
Waar het niet zo goed gaat, hè?
Waar het niet zo goed gaat. Maar het is wel knap, want als je ziet waar Spezia nu staat. Die staan 12e. Of nu 13e met de wedstrijd van gisteravond er nog bij. Die staan daar inderdaad boven een paar ploegen. Bologna, Parma, Torino, Genoa, Udinese. Dat zijn natuurlijk ook niet, historisch gezien, in ieder geval niet de minste. Dus wat Vincenzo Italiano daar allemaal voor elkaar krijgt, is gewoon razend knap.
Welke wedstrijd heb je gisteravond gezien?
Ik heb gisteravond Milan-Verona. Die kwam er nog tussen.
Het is al dinsdag. Nee, het is... Maar... lekker. Benevento staat in zaken daar onder druk, denk je? Want hij wordt wel genoemd in het rijtje met trainers die al een beetje onder druk staat.
Op dit moment bezig aan de slechtste reeks in de Serie A van alle ploegen. 4 wedstrijden op rij verloren.
Verdedigend is zo lek als een mandje. Tegen iedereen veel tegendoelpunten. Tegen Inter een aantal, tegen Roma veel. Nu tegen Spezia, dat toch wel aanvallend voetbal speelt, maar waar je er geen 3 tegen hoeft te krijgen.
Het is op zich wel opvallend. Ze zijn natuurlijk vorig jaar eigenlijk met een straatlengte voorsprong kampioen geworden in de Serie B. Met Crotone erachter en Spezia daarachter. En het is dan wel opvallend eigenlijk de nummer 3 of eigenlijk de derde promovendus dan het beste doet in de Serie A. En dat vooral Benevento, waar het vorig seizoen dus inderdaad heel goed ging en amper doelpunten tegenkregen.
Het Liverpool van de Serie B hebben ze wel vaak genoemd.
Dat inderdaad het ene na het andere doelpunt om de oren vliegt. Die staan volgens mij op 20 tegendoelpunten, meeste van alle ploegen. Dat is wel opvallend. En goed, Pipo Inzaghi is natuurlijk begonnen ooit als trainer van Milan. Niet goed gedaan in de Serie A. Toen ging hij naar Venezia, Serie B ging echt heel goed. Kantje bij Bologna, Serie A ging weer niet. Nee. Benevento, Serie B ging weer heel goed. Nu zit het met Benevento in de Serie A en dan lukt het weer niet.
Ja, maar het lukt voorlopig niet. Maar opvallend is dat zij zich best wel flink hebben versterkt. Nou. In tegenstelling tot Spezia en Crotone, die dat echt op een andere manier hebben ingevuld. En toch doet Benevento het niet goed. Ja, Crotone ook niet. Maar Spezia lijkt zeker voor een plek in de middenmoot te kunnen gaan. En Benevento echt zeker het hele jaar tegen degradatie te moeten strijden.
Ziet ook gewoon, met Benevento heeft een beetje het Chievo-probleem ook gewoon, dat ze wel versterking halen, alleen dat iedereen gewoon 33 jaar of ouder is praktisch.
Want dat ze uitgerangeerd zijn.
Als je ziet als je die selectie bekijkt, bijna iedereen die daar speelt, dat zijn inderdaad redelijk oude jongens. En goed, het valt dan nu nog mee met Caprari en Insigne, die voorin redelijk veel spelen. Die zijn 26, 27 jaar oud, maar wat er allemaal achter staat, dat is...
En voor, Lapadula.
Lapadula is ook al 30 natuurlijk. Ja. Nou, het is gewoon een heel oud team eigenlijk. En ook gewoon niet echt wat je denkt van, nou, je zit echt de rek in, zeg maar. Je ziet niet meer heel veel meer dan dit.
Echt voor het hier en het nu samengesteld. Oh. En dan hopen ze op één keer handhaving en dan door te kunnen selecteren. Maar op deze manier gaat dat niet lukken.
Ze staan nog boven de streep, dus dat is het enige positieve wat je erover kan zeggen.
En er zijn een paar andere teams ook heel slecht, waaronder Parma en Fiorentina. En zaterdagavond had ik toch niks te doen. En toen dacht ik, weet je wat, ik zet gewoon Parma-Fiorentina een keer aan. En
je dacht dat Parma was vorige week zo goed tegen Inter. Maar die gaan
precies, Gervinho, die is fantastisch. Zou die het ook kunnen tegen een andere tegenstander dan Inter? Maar dat bleek niet het geval. Nee. Ik denk de slechtste wedstrijd die ik dit seizoen heb gezien. Er gebeurde gewoon helemaal niks. Maar dan hoop je nog, dan heb je al 3 kwartier gekeken. En dan hoop je nog, weet je wat, misschien wordt de tweede helft nog leuk. Maar ook in de tweede helft, 60ste minuut, nog steeds niks gebeurd. 75ste minuut, dan ben je al 75 minuten bezig. En dan denk je,
dan kijk je ook uit.
En uiteindelijk gebeurde er gewoon echt helemaal niks. Waren Parma en Fiorentina allebei echt gigantisch slecht. Bij Parma staat Liverani onder druk. Bij Fiorentina stond Giacchini dat al. En toen kwam gisteren het nieuws dat ze daar inderdaad hebben besloten om Giacchini de laan uit te sturen. Het werd tijd, hè?
Ja, maar ik snap het eigenlijk al niet dat ze nu... december 2019, laten we even een klein beetje terug gaan in de tijd. Vincenzo Montella was daar aan zijn 12e periode bij Fiorentina bezig. En dat ging niet zo lekker. Want Montella is natuurlijk ook geen geweldenaar eigenlijk. En Giacchini komt er dan in. Ergens halverwege december was dat dus. En dat dacht je van, op zich is dat een logische... Eigenlijk een beetje zoals Pioli toen bij Milan. Dat je echt dacht van, dit is gewoon een perfecte tussenpauze. Die maakt het seizoen af. Zorgt dat Fiorentina niet degradeert. En die behoedt de club een beetje voor erger. En dan ga je in de zomer gewoon door met een goede trainer. Die dan gewoon vanaf het begin van de voorbereiding dat allemaal een beetje op poten kan zetten. Zodat je het nieuwe seizoen wel gewoon weer wat meer succesvol kan zijn dan eigenlijk de afgelopen decennia. Want bij Fiorentina duurt het intussen al een tijdje. Alleen toen besloten ze daar gewoon lekker door te gaan met Giacchini.
Contractverlenging zelfs aan het eind van het seizoen.
En dan denk ik van, volgens mij zit daar inderdaad echt geen... Want kijk, bij Pioli begrijp je nog, dat ging natuurlijk gewoon fantastisch na de coronastop eigenlijk.
Mm-hmm, dus zeker.
Dat was echt onmenselijk geweest als je hem er op dat moment uit had gestuurd. En bij Giacchini was het meer dan logisch, want Fiorentina was nou echt niet goed. En goed, dan blijft zo'n man. En het is gewoon echt een hele...
Het sluimert maar door.
Het is gewoon echt een matige trend. Het is gewoon, wat ik zeg, iemand die perfect een seizoen af kan maken en kan zorgen dat een ploeg niet degradeert.
Of bij een echte laagvlieger inderdaad kan zorgen dat ze misschien niet degraderen. Maar je merkt aan het begin van het seizoen al dat ze dan 1 keer verliezen, 2 keer verliezen, de 3e keer gelijk spelen. Dat het maar door blijft sluimeren en sluimeren en sluimeren. En dat eigenlijk alles en iedereen al weet dat deze trainer het seizoen niet gaat afmaken. En dat lijkt me heel erg kwalijk. En ook als speler voel je dat wel aan. Dat je een trainer hebt die een 3-5-2 speelt. Wat puur voor de korte termijn is. Want straks komt er iemand anders. En wat gaat er dan gebeuren? Dit is niet een plan waarop je gaat voortbouwen. En dat is heel raar, vind ik. Want bij Fiorentina hebben ze wel een plan om weer bij die subtop aan te kunnen sluiten. Dan past het daar echt absoluut niet bij om Giacchini voor de groep te hebben staan. Maar daarbij moet ik ook zeggen dat Yakini dan een laan uitvliegt. En dat zijn opvolger ook niet in dat rijtje past. Want zijn opvolger is Cesare Prandelli.
Cesare
Prandelli. En die, ja...
Dat was ook geen hoogvlieger.
Nou ja, het was wel een goede trainer in zijn eerste periode bij Fiorentina. Maar zag er altijd goed uit. Echte Italiaanse trainer. Pas in het...
Pas in het lijstje. Dat sowieso. Maar inderdaad, als je echt weer... Ja, de volle potentie van je toch wel vrij talentvolle selectie wil benutten, dan is denk ik ook Prandelli niet de juiste man daarvoor.
Nee, maar...
Maar dat maakt het wel pijnlijk, want eigenlijk Fiorentina op bestuurlijk gebied, qua aankopen, qua jeugdopleiding, staat het allemaal heel goed. Alleen blijkbaar gaat er gewoon iets mis of lukt het gewoon niet helemaal op het moment dat ze een trainer moeten aanstellen.
Punt is, er zijn wel een paar dingen. Ze wilden eigenlijk Sarri, ze wilden eigenlijk Spalletti, ze wilden eigenlijk De Rossio afgelopen zomer aanstellen. Zijn allemaal redenen om dat niet te kunnen doen. Spalletti zijn nog onder contract bij Inter. En die wil dat contract uitzingen. Die wil dat het geld blijven verdienen. Sarri heeft zijn contract bij Juventus nog niet opgelost. Dus dat wordt ook moeilijk om hem nu op korte termijn aan te stellen. En dan heb je De Rossi, wat de derde serieuze kandidaat zou zijn geweest. En die heeft zijn diploma's nog niet. Daarna komt geen enkele Italiaanse trainer in de buurt van het niveau dat Fiorentina wil behalen de komende jaren. Misschien de Zerbi, maar die zit bij Sassuolo.
Die gaat niet weg. Die gaat daar niet naartoe.
Allegri gaat niet naar Fiorentina, want die kan naar Roma. Die kan straks naar Inter. Die kan
Paris
Saint-Germain. Waarom zou je dan naar Fiorentina gaan dat al jaren in het rechte rijtje van de Serie A eindigt? Dan heb je een heel gat, denk ik, waar je misschien een buitenlandse trainer kan aanstellen, maar waar ze in Italië heel erg bang voor zijn. Zie De Boer, zie Sosa, die al bij Fiorentina een keer is geweest. Zie wat andere namen die het vaak niet goed hebben gedaan in Italië als buitenlander. Dus dan wil je een Italiaan. En dan is er een heel erg groot gat. Komt misschien D'Aversa, die het bij Parma redelijk goed heeft gedaan. Afgelopen zomer verrassend de laan uit werd gestuurd. En dan komt Prandelli, denk ik. Ja. Of je moet weer bij een Donadoni of iets dergelijks terechtkomen. Maar dan kan ik me voorstellen dat ze bij Prandelli terechtkomen, die de club kent, die het echt goed met ze heeft gedaan.
En waarschijnlijk dat paarse jasje nog heeft liggen in zijn kast.
Paarse jasje nog heeft liggen. Dus die hoeft niet een nieuwe garderobe samen te stellen. En
is ook belangrijk.
Is ook belangrijk. Dat is in Florence zeker belangrijk. Waar ze elk jaar de Pitti Uomo hebben. Dat is gewoon een mooie fashion show.
De modeshow.
Kan Prandelli mooi in meelopen.
Haartje strak naar achteren.
Exact. Dus in die zin ben ik geen fan van Prandelli. Maar ik snap het enigszins dat ze bij hem terechtkomen. En dan misschien... hoe lang is zijn contract dat hij
tot
tekent? Tot juni, exact. Dus een eenjarig contract. Maar dat is logisch. Maar dat is logisch. Want dan weet je waarvoor je hem haalt. Om Fiorentina dit jaar naar het linkerrijtje en misschien Europees voetbal te loodsen.
Dat was natuurlijk eigenlijk exact hetzelfde als wat er met Iacchini werd gedaan. Toen zeiden we ook, toen was het december, nu is het november. Van, logisch, exact, contract tot de zomer en dan gaan ze dan verder kijken.
Wij hebben ook geen glazen bol, helaas.
Je weet het niet, maar de wedstrijd was slecht. Dus
maar de wedstrijd was slecht, dat Fiorentina nieuwe trainer. Kijk, dat zijn de mooie haakjes waar we op in kunnen spelen. Als ze dan een saaie wedstrijd hebben, kunnen we toch...
Het eerste trainersontslag, dat is ook wel fijn dat we die eindelijk een keer
hebben. Jij had hem ook niet ingevuld, hè, je poltje.
Ik had Paolo Fonseca, maar dat is intussen denk ik de beste trainer van de Serie A dit seizoen.
Ik had Simone Inzaghi, dus dat wordt hem ook niet.
Ik heb volgens mij tijdens onze voorspellen heb ik hem wel een aardig wat keer lang zien komen.
En terecht.
En terecht, ja, logisch.
Raar dat wij het hier 100 keer over hebben gehad en
hemzelf niet hadden.
Ja, hemzelf niet hadden. En volgens mij hebben Sander en Isaac hem ook niet ingevuld. Dus op zondag hebben we de laatste Juve hebben al even besproken. En dan gaan we door naar het duel daar in zwart-blauwen, als je dat zo mag zeggen. Atalanta tegen Inter. Een heuse derby, als we het Engelse account van de Serie A mogen
geloven. Ik vond wel dat je streng was zonder.
Ja, ik was wel streng. Maar je moet niet twee clubs met dezelfde kleuren in één plaatje photoshoppen. Hetzelfde met Ajax en FC Utrecht. Dat voorbeeld ging echt wel op wat mij betreft.
Boze witte man Willem
Haak. Ja, er zit wel wat rivaliteit tussen Atalanta en Inter. Maar het is streng. Het is
volgens mij zie je dat Fox Sports en al die andere televisiezenders zie je dat toch ook wel eens doen.
Ik was zondag sowieso niet zo scherp. Nee. Aantal typfoutjes in mijn tweetjes en zo. Dus laten we die dag maar snel vergeten.
Verkeerde ben in bed gestapt.
En toen won Inter ook nog eens niet. Want het werd 1-1 tegen Atalanta. Eerst 0-1. Lautaro Martinez in de tweede helft.
Goeie kopbal.
Goeie kopbal. Speelde wel een slechte wedstrijd bij afwezigheid van Romelu Lukaku. Daarna nog een kans voor Arturo Vidal. die de bal niet goed inschoot. Kon de Atalanta-keeper Sportiello redden. In de rebound schoot ook Barella niet goed in. Kon Sportiello weer knap redden. En dan zul je zien dat Inter twee grote kansen mist. Atalanta de hele wedstrijd eigenlijk niet veel heeft laten zien. En dan wel scoort. En de laatste 20 minuten, het laatste kwartier, beter was. Dus wat dat betreft is een gelijkspel de juiste uitslag.
Alleen niemand schiet er wat mee op.
Niemand schiet er wat mee op. En Atalanta en Inter zijn toch niet zo aan het seizoen begonnen zoals ze zouden willen, denk ik. Atalanta natuurlijk verloren van Napoli, verloren van Sampdoria. Inter, ja. Ja, Inter. Ja, we gaan niet elke week een kritiekzang op Antonio Conte uiten, maar het begint wel een beetje penibel te worden, want midweeks verloren ze van Real Madrid in Val de Bas, op Val de Bas, het trainingscomplex van Real. En tegen Atalanta was het eerlijk gezegd weer niet goed. Dus dan zit ik echt... Ken je dat gevoel dat je vol chagrijn naar je favoriete team zit te kijken?
Ja.
Ja, en maar echt met als je denkt, waar kijk ik nou naar? En dit heb ik eigenlijk al een aantal weken bij Inter, dat je niet weet waar naar je aan het kijken bent. Dat er echt zelfs niet een klein beetje is om van te genieten.
Nou, dat had ik vorig seizoen vooral wel anders. Ja. Dat je dacht van, nou, eindelijk ze spelen weer. En dan
je hebt elke keer weer zin.
En dan de eerste paar minuten denk je van, ja, ik zie het alweer.
Ja. Er zijn best wel wat mensen die ook door mij naar Inter kijken. Weet je wel, die dan af en toe even meekijken. Of mijn vader zet het zelf af en toe even aan. Of iemand die zegt, nou, weet je wat, ik kijk ook even. Inter speelt. En het is tegen Atalanta, wat een machina de goal is. Wat een leuke wedstrijd zou zijn. En dan zit je te kijken en dan denk je, ja, jezus, wat, waar kijk ik naar? Want nou, Atalanta was niet goed en Inter... besloot om te verdedigen. En dat deden ze wel tegen Atalanta, niet tegen Real Madrid, maar goed. Hakimi op de bank, Eriksen op de bank. En Conte zei na afloop dat hij wel tevreden was. Dus
goed, dat is fijn voor hem.
Hij zou hebben genoten. Grote frustratie daar. En we gaan het de komende weken na de interlandperiode in de gaten houden. Het is niet zo dat hij onder druk staat, want Inter kan hem simpelweg niet ontslaan door zijn contract van 12 miljoen euro per jaar. En ik denk dat ze dat ook niet gaan doen. Want net zoals bij Fiorentina hebben ze bij Inter besloten om aan Conte vast te houden afgelopen zomer. Hebben ze dat gedeeld besloten. Dus ja, Atalanta viel Sam Lammers trouwens goed in, vond ik.
Dit is toch sowieso een goed begin daar, denk ik.
Toch precies zoals, iets nog wel meer, denk ik, dan dat wij hadden verwacht. Wat hij laat zien.
Ja.
Of niet mee eens?
Ja, ik vind het sowieso wel lastig. Het is vreemd bij Atalanta, omdat je natuurlijk niet echt weet hoe ook misschien de iets mindere goden, zeg maar, met alle respect, hoe zij die stap ervaren en hoe ze zich laten zien. Want je zag eigenlijk bij Hateboer en bij Gosens in het verleden, had je natuurlijk ook niet echt hele hoge verwachtingen. En dat pakt dan heel goed uit. Had je natuurlijk afgelopen, of eigenlijk twee zomers, of in de winter denk ik, dat wat was Lennart Ciborra van Heracles ook naar Atalanta ging. Dat je dacht van, nou, dit wordt dan misschien wel iets heel... Dit wordt, lijkt me, een hele logische stap, zeg maar. Omdat hij natuurlijk in de Eredivisie best wel prima deed. En die komt dan bij Atalanta tot, 12 speelminuten, geloof ik. En die wordt dan gelijk weer uitgebonjourd.
Tegen Brescia, dacht ik inderdaad. En
het is best wel lastig om in te schatten hoe een speler vanuit de Eredivisie zich dan aanpast.
Lammers is alleen wel een hoger niveau.
Nee, maar dat sowieso. En ik denk ook gewoon dat Lammers een intelligente jongen is die snel de taal probeert te leren en
dat is essentieel. Goed kan aanpassen. Dat hebben we ook vaker gezegd. Dat is zeker in Italië, maar ook bij Atalanta gigantisch belangrijk. Daar kijken ze naast de voetballende aspecten namelijk ook naar de persoonlijke aspecten, meer dan bij heel veel andere clubs. En dat je dan Italiaans leert en begrijpt wat de waarden en wat de normen van de club zijn. Dat is heel erg belangrijk. Want Gasperini kan geen woord Engels. De teammanager van Atalanta schijnt geen woord Engels te kunnen. Ja, als je daar dan als Nederlandse speler terechtkomt en je kan geen woord Italiaans, tenminste ook na een half jaar nog niet, ja, dan heb je gewoon een probleem. En ik denk dat Lammers dat wel goed begrijpt en weet dat als hij daar wil slagen, dat hij zich moet aanpassen aan de Bergamasche cultuur. En dat hebben de Rona, Gosens en Hateboer enorm goed begrepen, waardoor ze zijn geslaagd. Ik denk dat dat een hele grote factor is bij Atalanta. En dan komt die tactiek wel en dan komt de speelstijl van Atalanta wel. Zo Miranchuk, wat een hele goede voetballer is en dat ook al was bij Lokomotiv Moskou, maakte afgelopen weekend dan de gelijkmaker tegen Inter. Maar die speelt bijna niks, hè? En dat die werd wel als grote aankoop binnengehaald. Maar die speelt niks, omdat hij nog geen Italiaans kan. En omdat hij nog niet begrijpt wat er van hem wordt verwacht in Bergamo.
Maar toch op zich ook nog wel een vrij aardige start. Heeft hij ook in de Champions League geloof ik al gescoord.
Ja, allebei de debuutgoals.
Dus op zich is het oké, voor een Rus in het buitenland. Want dat is zeg maar een beetje hetzelfde trucje volgens mij als Italiaan in het buitenland. Dat werkt eigenlijk nooit.
Malinowski is geen Rus, maar ook geen Iner. Maar die heeft ook... Nou, als hij aan Rusland ligt, dan wel. Maar die heeft ook een half jaar op de bank gezeten. Waar ze toen in België bij afvroegen. Hè? Die was in België bij Genk de beste speler. En die zit opeens op de bank in Bergamo. En daarna is die er wel ingegroeid, maar nog niet op de manier die wij misschien van hem hadden verwacht op het moment dat hij een tijdje goed heeft gespeeld. Want hij zit nu gewoon wel weer op de bank. Wordt soms zelfs genoemd als iemand die ze kunnen gaan verkopen tegen een prima bedrag. Maar dat zijn transferroddels. Het is nu nog een tijdje. Het is tijd, Wes. We komen bij Genoa tegen Roma aan. Dat was een leuke wedstrijd. Tegelijkertijd met Atalanta-Inter. Dan denk je voorafgaand aan die drie uur wedstrijden.
Ja,
denk je, ik ga Atalanta-Inter kijken. Maar Genoa-Roma was leuker. Want daar heeft de Armeen Mkhitaryan het op zijn heupen.
Henrik.
De Armeen die gaat als een Armeno komen in trainen.
Ja, ik wil het net zeggen. Ja. Hebben een mooie...
In het Nederlands kan het niet natuurlijk.
De Armeen gaat als een trein. Ja. Daar lijkt het een beetje op als je het letterlijk zou willen vertalen.
En hij is echt goed, hè? Hij komt transfer 5 van Arsenal. En hij is echt een van de belangrijke spelers van Roma nu.
Ja, nee, zeker. En goed, ik kan nu natuurlijk, omdat ik bij Opta zit, ook in de expected goals database duiken.
Dus gigantische database.
Ben ik toch wel benieuwd hoe het daarmee zit. En eigenlijk tot 2 speeldagen geleden was volgens mij Mkhitaryan inderdaad de speler die de meeste expected goals allemaal bij elkaar voetbalde en nog geen enkele keer scoorde. Dus op een gegeven moment was het natuurlijk ook wel de verwachting dat het terecht zou trekken. En hij deed het nu eigenlijk eigenhandig tegen Genoa met een hat-trick.
Ja.
Ik weet niet, de laatste hat-trick van Mkhitaryan is ook wel een flink tijdje geleden.
Bij Dortmund zijn. Misschien, bij Arsenal heeft hij nooit goed gedraaid.
Maar het is inderdaad een hele fijne speler en sowieso... Denk ik Roma dat het heel goed op de rit heeft. Ik heb net natuurlijk al heel veel snel een Paolo Fonseca genoemd. En vorig seizoen lukte het nog niet helemaal. Maar je ziet dit seizoen toch steeds duidelijker dat hij een beetje spelers krijgt die ook echt in zijn ideeën, in zijn speelstijl passen. Hij heeft natuurlijk bij Shakhtar eigenlijk vooral met heel veel Portugese Brazilianen gespeeld. En hij krijgt nu eigenlijk bij Roma hetzelfde, alleen dan in de vorm van heel veel kleine Barcelona-spelertjes.
Ja,
dus met zeker, Carlos Perez, met Pedro, die het eigenlijk ook heel goed doen daar. Misschien boven verwachting.
Spanjaarden vooral ook. Want Borja Mayoral zit er natuurlijk ook. Het speelt nog niet zo heel veel, maar iemand wel die erin kan groeien. En dan doet Roma het goed. Hebben ze natuurlijk eigenlijk maar 1 keer verloren dit jaar. Of dit seizoen. En dat was de reglementaire nederlaag tegen Verona. Isaac die noemde het al even in zijn column. Anders hadden ze gewoon eerste gestaan samen met Milan. En nu staan ze vierde op 14 punten.
En ze gaan ook nog, ze zijn volgens mij in beroep nog gegaan.
Het wordt vandaag bekendgemaakt. Dus op het moment dat jij deze podcast luistert, kan het zijn
dat
Roma bovenaan staat. Gefeliciteerd daarmee. En in datzelfde beroep heeft men het over Juventus-Napoli. En die wedstrijd wordt ook misschien opnieuw, of tenminste, wordt dit keer wel gespeeld.
13 januari wordt het dan.
Ja, die werd natuurlijk 3-0 voor Juventus, omdat Napoli vanwege coronatechnische redenen niet kwam opdagen. En bij Roma was het zo dat ze Diawara hadden ingeschreven op de verkeerde lijst. En dat mag niet. Dus daarom verloren ze een duel dat in 0-0 eindigde. Dat werd omgezet in een 3-0 overwinning voor Verona. Eigenlijk staat Roma dan op 15 punten. Dus staan zelfs nog geen eerste als je dat gelijk speelt. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. We hebben veel Romanisti in onze mentions. De Roma fanclub van Nederland heeft zelfs al wel eens gevraagd wanneer ze nou eindelijk een keer mogen langskomen. Wat andere Romanisti die zeggen, heb het nou over Roma, praat er nou over. Willen wij hun een beetje pleasen en zeggen dat Roma opeens een Scudetto-kandidaat is? Of laten we dat aan ons voorbij gaan?
We moeten wel een beetje realistisch blijven natuurlijk.
In het reizen,
dus ik zeg van wel.
Ja. Nee. Ik ook, ja. Hij is een topfavoriet nu.
Nou goed, eigenlijk, volgens mij herhalen we nu bijna iedere week. Maar het is gewoon dit seizoen heel erg onvoorspelbaar. Dus het zou best kunnen dat ze echt
we gaan het ook iedere week
herhalen. Hele lange tijd mee blijven doen. Ook gewoon omdat je nu ziet dat topwedstrijden in een gelijkspel eindigen. Dat grote clubs opeens winnen van kleine clubs. Wat voor hen moeilijker was en andersom. Dus alles zit redelijk dicht bij elkaar. We hebben nu eigenlijk praktisch een top 8, top 7, top 8.
Ja, dichter aan maar wie je erbij schaart.
Met teams die inderdaad allemaal binnen de 2-3 punten van elkaar staan.
Nu schaar je Sassuolo er ook al bij. Ja. En daar kregen we ook al een vraag over of zij kunnen meegaan doen om de Champions League plekken. Maar die vraag is simpelweg nog niet te beantwoorden. Want
nee, ik denk dat het gewoon het hele seizoen heel erg gewoon niet te beantwoorden is. Want het is gewoon met corona-perikelen. Je weet niet wanneer welke teams welke spelers wel of niet hebben.
Maar daardoor
drukke speelschema's, Europees voetbal tussendoor, interland voetbal tussendoor. Dus ja, voor hetzelfde geld is Roma straks aan het einde van de rit gewoon kampioen. Maar zou natuurlijk goed kunnen.
Daardoor treden wij ook vaak in herhaling. Omdat er elk weekend zoveel verrassends gebeurt. Of zoveel dingen gebeuren waarvan je denkt, hoe kan het nou weer? Of waar iedereen een kans heeft om te profiteren van de resultaten van de concurrentie. En eigenlijk niemand pakt die kansen tot nu toe. Dus als je dan kijkt, pakt Roma die kansen nog wel enigszins. Want die draaien gewoon, doen het ook goed in de Europa League. Hebben een interessante aanval, ook zonder Edin Dzeko. Loopt het gewoon in die linie. De positief testen. Die had overigens dezelfde positieve waarde als Lazio-spits Ciro Immobile. Bij Roma zei men direct, oké, Dzeko gaat niet spelen, gaat in thuisisolement. Bij Lazio zei men, Immobile kan wel spelen. We willen hem gewoon inschrijven voor het duel met Juventus. Dus even ter verduidelijking, ter voorbeeld.
En goed, bij Roma zijn er intussen nog een paar spelers positief getest. Fazio, Santon en Pellegrini, als ik me niet vergis.
Ja, en die, daar komen we zo meteen nog eventjes op. Over de spelers die dan niet naar het Italiaanse nationale elftal mogen afreizen. Maar we gaan gewoon bekijken hoe Roma het blijft doen.
Maar sowieso fijn dat het daar weer een beetje goed gaat. Ze hebben natuurlijk,
het werd tijd, hè? Je mag er toch een keer op rekenen dat zij gewoon deze potjes winnen. En als je dan ook kijkt naar hun tegenstanders die ze hebben gehad. En kijk, hey, het is knap dat ze allemaal winnen, maar het zijn niet de beste tegenstanders.
Maar tegen Milan en Juventus.
Dat wel, maar
wel twee test gehad.
Udinese, Benevento, Fiorentina, Genoa. Mag je ook allemaal wel winnen. Ja. Gelijkspel tegen Milan is prima. Gelijkspel tegen Juve thuis ook prima. En dat moeten we niet onderschatten, want dat is gewoon hartstikke knap. Zeker nu, hè, waar we het net over hebben, dat het allemaal heel erg wisselvallig is bij heel veel clubs. Maar laten we het ook niet overschatten en laten we niet nu al zeggen dat Roma opeens titelkandidaat is als ze het een paar keer goed doen.
Ja, maar laten we dat gewoon wel doen. Hè? Wie maakt ons wat?
Ah, ik doe het niet. Doe jij het maar lekker. En dat is het stukje Roma, denk ik. Komen weer mijn saaie wedstrijd uit. Die kunnen we gewoon overslaan, denk ik.
En hoe deed Marazan het?
Nou, blijkbaar heel goed, want hij hield Andrea Belotti van score af tijdens de Torino-Crotone.
Had er wel handen en voeten voor nodig.
Maar... Ja, heb je dat duel gezien?
Ik heb de highlight gezien. Ik ga hem mezelf niet aan. Ja. Crotone doet het dus dit seizoen goed tegen Turijnse ploegen.
Ja.
Dat kun je nu wel concluderen. We hebben tegen Torino en tegen Juventus gespeeld en allebei een gelijk spelletje eruit gepeurd.
Werk als een rode lap voor de stieren van Torino. Ja. Mooie poëtische afleveringen worden op deze manier. Juist niet dus eigenlijk. Want het werd 0-0 en Torino won niet. Crotone dat niet zo interessant is verder. En Torino eigenlijk ook niet. Trainer is positie wel aan het veiligstellen daar, Gianpaolo. Midweeks wonnen ze namelijk van Genoa. Dat was een inhaalduel. En nu 0-0 tegen Crotone. Nou, daar zullen ze daar niet heel blij mee zijn. Maar ja, het is wel weer een puntje waardoor Torino toch een beetje aan het spokkelen is. Inmiddels 17e staat met 5 puntjes. Gianpaolo die staat nog wel onder druk. Maar even kijken hoe dat de komende weken eraan toe gaat. 6:00 op zondagavond was Bologna tegen Napoli. Bologna dat al 39 duels achter elkaar een tegendoelpunt kreeg. Heb je vorige week even benoemd. Ja, ze waren er nu dichtbij hè, om er geen tegen te krijgen.
Maar wat gebeurde er? Ze kregen er eentje tegen.
Ja, het werd 0-1 namelijk voor Napoli. Goede aanval waarbij Chucky Lozano, de oud-PSV'er, op de rechterkant doorbrak. De bal goed voorlegde bij de tweede paal. En Victor Osimhen, de Nigeriaanse spits, de bal goed inkopte. 0-1. En Napoli toch weer gewonnen. Zich hersteld van de nederlaag tegen Sassuolo van vorige week. Wat moeten we hier nou nog over zeggen? Want dat duel was ook niet een wedstrijd waar veel in gebeurde. Hè?
Nee, het was. Maar sowieso, we hebben het net voor de uitzending even gezegd. Het was een van de saaiste, minst doelpuntrijke Serie A speelrondes sinds lange tijd. Volgens mij ergens sinds 2018-19 dat er zo weinig doelpunten in één speelronde vielen. Maar goed, ja, Napoli blijft ook gewoon lekker bovenin meedraaien. Dus dat is voor hen natuurlijk heel belangrijk. En zeker als zij inderdaad die wedstrijd tegen Juventus nog over mogen spelen, hebben ze ook. Zij hebben wel dan kans om bovenaan te komen.
Wat ik afgelopen weekend tweette, met dank aan een Engelse commentator. Die zei namelijk dat Napoli meerdere kwaliteiten bezit. Als een van de weinige ploegen in de Serie A. Namelijk dat ze wel dikke overwinningen kunnen boeken en veel kunnen scoren en er met 5-0, 6-0 overheen walsen. Maar zij hebben ook het in zich om die kleine overwinningjes over de streep te trekken. En ik denk dat die combinatie iets is wat in de Serie A bij heel veel ploegen ontbreekt. En sterker nog, geen enkele ploeg behalve Napoli bezit. Want Juve trekt ze dit jaar niet over de streep.
Zeker niet, nee.
Milan ook niet echt, niet op die manier. Misschien nog wel de ploeg die het meest in de buurt komt. Inter wint die potjes stevast niet. Dan kunnen we ze allemaal langs gaan. Maar Atalanta die wint bijna nooit met een kleine overwinning, maar vaak dik.
Nou goed, inderdaad, historisch. Ik denk dat Juve, Inter en Lazio misschien nog wel de drie ploegen zijn die het meest ook van die kleine resultaatjes boeken in de zin van iedere keer 1-0-2. Mm-hmm. Maar Napoli was natuurlijk ook zeker onder Sarri was het gewoon attractief voetbal en was het ook vaak of dikte overheen of toch vrij ruim
of verliezen. Helemaal niets, exact.
En nu echt wel voor het eerst sinds lange tijden dat je ook wel wat meer stabiliteit ziet bij Napoli. En dat is gewoon heel goed. En zeker natuurlijk met de komst van een Bakayoko die echt een soort bewaarder eigenlijk op het middenveld is.
Uitstekende
zit er ook gewoon veel meer
of aan winst, want hij wordt gehuurd.
Degelijkheid eigenlijk. Nou ja. Als je niet meer afhankelijk bent van de grillen van de topspelers, maar ook gewoon een paar spelers, heb je eigenlijk altijd gewoon een dikke voldoende spelen.
En ze hebben een redelijk brede selectie. Diego Demme werd nog in de winter gehaald. Die start nu vaak niet eens meer, omdat Bakayoko daar de deurwaarder op het middenveld is. Osimhen, uitstekende aanwinst. Rare constructie. Rare constructie. Maar is wel de spits die Napoli nodig had. Dat krijgt die technisch directeur, de sportief directeur, daar goed voor elkaar altijd. Giuntoli. Cristiano Giuntoli is altijd een sportief directeur geweest die interessante spelers naar Napoli kan halen. Is hem altijd gelukt. Ook al vertrokken de beste spelers. Ook al vertrok bijvoorbeeld Higuain. Kwam je toch met Milik op de proppen zetten, die daar heel goed heeft gedaan. Mertens, ook een speler. Ja, ik denk, we kunnen ze allemaal langzaam, maar hij heeft in ieder geval telkens goede selecties samengesteld die stevast meededen om de bovenste vier plekken en soms zelfs verder dan dat kwamen. En ook dit jaar zijn ze een mogelijke titelkandidaat. Het is gevaarlijk om iedereen tot Scudetto-kandidaat te benoemen, maar Napoli hoort er wat mij betreft zeker bij. Ook omdat Bakayoko ook gewoon super interessant is. En Gattuso toch bewijst om een goede trainer te zijn, hè?
Nou,
ja.
Daar kunnen we kort over zijn.
Het gaat gewoon goed daar en dat is fijn.
Ze zijn gewoon stabiel voor het eerst in jaren.
Het is wel leuk dat Napoli ook wel goed draait. Ik vind Napoli altijd een van de leukere teams om naar te kijken als ze goed draait. Die hebben wel altijd van die spelers om naar uit te kijken. Wat je bij heel veel ploegen veel minder hebt. Zo'n Osimhen is echt wel een nieuwe attractie. De wedstrijd van het weekend misschien als je achteraf kijkt, was Milan-Verona. Milan kon de koppositie echt verstevigen. Na aanloop daar naartoe, dan denk je even aan Sander Jongman. Dan denk je, dat is fijn voor hem. Heeft hij nog een extra weekje om extra van te genieten. Maar ja, je kent Milan. Al snel stond het 0-2 voor Verona. Doelpunten van Barak en een eigen goal van Calabria. 0-2 voor Verona. En vanaf toen begon het offensief van Milan. Want het had daar wel 8-2 kunnen worden uiteindelijk. Ja. Maar het werd 2-2.
Nou goed, ja. Dit is eigenlijk weer een beetje het Milan van vorig seizoen. Voor de coronastop, dat het inderdaad niet mee zat.
Ja, het zat echt, maar het zat ook maar echt tegen.
Het zat ook echt niet mee.
Ja, het zat ook echt niet mee. Want die Silvestri, die Verona-keeper, allemaal heeft uitgehouden, is denk ik wel 4-5 zekere doelpunten. twee keer Theo Hernandez die vlak voor hem opdook. En als een soort ijshockeykeeper hield Silvestri ze tegen. Hetzelfde geldt voor een kopbal van Zlatan. Milan kreeg nog een penalty.
Ging er ook niet in.
Nee.
Calabria zijn doelpunt afgekeurd vanwege Hens van Zlatan.
Calabria eigen doelpuntje. Dus ja.
Het zat even tegen allemaal.
Kan gebeuren een keer.
Ja goed, maar Silvestri, ik had het net over die expected goals. Je hebt natuurlijk ook de expected goals against. En dan kun je natuurlijk heel mooi zien wie dan de beste doelman eigenlijk is. Of degene die er de meeste zekere doelpunten of de meeste verwachte doelpunten uit heeft gehaald. En daar scoort Silvestri ook als beste doelman van de Serie A. En dat liet hij nu zeker, ik weet niet hoeveel, ik heb nu niet gekeken naar deze wedstrijd, hoeveel doelpunten hij er daar uit heeft weten te houden. Maar dat echt een hele goede doelman is, lijkt me duidelijk. En hij is eigenlijk ook al best wel lange tijd vaste waarde in de selectie van Mancini, waar we het zo nog even over gaan hebben.
Het zit er nu niet bij, zag ik. Wat best wel raar is, aangezien bijna iedereen is opgeroepen. Dus ik ging even kijken, maar hij is nu niet bij de vier keepers van Mancini. Of Evani nu, want Mancini zit met corona thuis. Is het dan pijnlijk voor Milan dat ze daar gelijk spelen? Of zou je zeggen, weet je wat, het kan een keer gebeuren?
Nou goed, natuurlijk, het kan altijd gebeuren. Maar dit zijn wel de wedstrijden. Zeker in San Siro moet je die gewoon winnen. En goed, ja, in de laatste seconde zit het dan nog mee met... zit dan wel eindelijk een keer mee met Zlatan, dat hij er nog in gaat. Dus dat is natuurlijk wel razend knap dat ze het uiteindelijk toch nog in ieder geval een puntje eruit weten te halen. Dit zijn wel de wedstrijden waarin je eigenlijk gewoon moet winnen en die kansen wel moet benutten als je echt aanspraak wil maken op de titel.
Vanuit het perspectief van Verona wel enorm pijnlijk. Nog nooit gewonnen in San Siro. Niet van Inter, niet van Milan, ook niet in de Coppa Italia. En dan staan ze daar in de 93e minuut met 1-2 voor. En dan denk je toch, ja, één keer ooit, voor de eerste keer ooit, één keertje even winnen in San Siro, in het mooiste stadion van Italië. En dan krijgen ze toch dat doelpunt van Zlatan tegen, 2-2. Maar ja, wat Verona presteert is hartstikke knap, vind ik. Want gelijk gespeeld bij Juventus, gelijk gespeeld bij Milan. En ook gelijk gespeeld tegen Roma. Dus eigenlijk gewonnen uiteindelijk met die 3-0 dus. Nou, dat zijn gewoon knappe uitslagen. En dat heeft Ivan Djuric, de trainer, daar goed voor elkaar. 2-2 dus. Milan staat nog wel eerste met 17 puntjes. Sassuolo volgt op 15 en daarachter heb je Napoli en Roma. Wat grappig is dat 0 teams uit de top 4 van vorig jaar nu in de top 4 staan. Na 7 speelronden. Het is niet zomaar een weet je wel, dat het na 1 wedstrijd is. Maar echt na 7. Dus dan denk je, nou, het is toch misschien wel een kleine...
Nivellering.
Een nivellering, een kleine wisseling van de wacht. Of een soort... voorlopig. Een nieuwe shift eventjes. Ja, voorlopig eventjes.
Maar goed, uiteindelijk zou je zien dat die clubs zo top 7, top 8 inderdaad. Dus wat dat betreft zit alles nog heel dicht bij elkaar.
Ja, en onderin staat Cortona zielig met 2 puntjes onderaan. Dus ja.
En goed, we kregen volgens mij ook nog de vraag... blijven we even een klein beetje bij de Serie A voordat we naar de Azzurri gaan. Of onze degradatiekandidaten nog steeds dezelfde zijn als voor het seizoen?
Goeie vraag.
We zeiden volgens mij allebei Benevento, Spezia, Crotone die er gelijk bij uitgingen.
Ik zou nu zeggen... ik zou gaan voor Crotone, Benevento en Parma. Parma vind ik echt heel slecht. Ja, behalve tegen Inter dus. Maar... ja, en dat zijn dus 2 van de 3 die nog hetzelfde zijn. En Spezia is ingewisseld, omdat die het wel laten zien tot nu toe.
Ik denk dat Torino eruit gaat in plaats van Spezia. Dat zou ik wel jammer vinden, maar...
En Parma dus. Oh, Torino in plaats van Parma.
Torino, Benevento, Crotone gaan
eruit. Exact, ja.
Maar goed, hè?
Ja, Torino zou jammer zijn, daar is ook zoveel wanbeleid gevoerd. Dat het,
en maar goed, daar kan Balotti tenminste eindelijk weg.
Ja.
Kan die lekker naar een andere club
kunnen
toe.
Ze geen 80 miljoen meer voor hem vragen, wat ze wel elke zomer doen. Dat was het blokje van de Serie A deze week. Toch weer een uur over gepraat bijna. Gaan we zo meteen nog even kijken naar de Azzurri. En nemen we even wat luisteraarsvragen door. Maar eerst de column van Juriaan van Wessem. En die gaat deze week over het WK voor clubteams. Of over het duel tussen Milan en Atletico Nacional van 1989. Geniet ervan.
Het was een wedstrijd waar maar geen einde aan kwam. Maar niet zomaar een wedstrijd, want de wereldtitel in het clubvoetbal stond op het spel. Deze finale in Tokio was aangekondigd als een duel van het moderne voetbal, omdat de grootmeesters Maturana en Sacchi hun ploegen instrueerden. En toch was het een slaapverwekkende vertoning. In de 120ste minuut kreeg AC Milan nog een vrije trap voor een overtreding op Van Basten op de rand van het strafschopgebied. Het was de laatste mogelijkheid om aan een appendix met strafschoppen te ontkomen. Kiko Evani legde de bal goed, terwijl zijn ploeggenoten de bouw van de Colombiaanse muur hinderden. Daarna schoot hij het leer door de muur heen in het doel. Doelman Higuita was kansloos. Op dat moment verdiende de vaardige middenvelder eeuwige roem. Hij maakte AC Milan voor de tweede keer wereldkampioen. Vicevoorzitter Adriano Galliani rende spontaan het veld in alsof hij de goal had gemaakt. Maar het was toch echt Evani. En dat was extra leuk omdat hij een talent was uit de eigen jeugdopleiding van de Rossoneri. Op weg naar dit moment had hij nog 2 seizoenen in de Serie B meegemaakt aan het begin van de jaren 80. Hij verdiende bij de tweede promotie een basisplaats en was niet meer weg te denken uit de basis tussen spelers als Tassotti, Baresi en Galli, die ook op dat lagere niveau hadden gespeeld. Kiko was zijn naam, eigenlijk Alberico, met een C, maar vreemd genoeg is die letter in het buitenland een G geworden. Kiko is een prachtige naam voor een speler uit de eigen kweek. Het legioen herkende hem meteen, eerst als opkomende linksback, daarna als linkshalf. Hij maakte de jump van Mark Hadley in de derby van 1984 mee, maar ook de vernederende thuisnederlaag tegen Waregem een jaar later. En toen moest het tijdperk Berlusconi nog beginnen. Eerst met Donadoni en Galderisi en daarna met Ancelotti, Gullit, Van Basten en Rijkaard. Eigenlijk was Evani de ideale 12e man, maar hij speelde bijna altijd. Hij brak vlak voor de legendarische 5-0-zege op Real Madrid een scheenbeen, maar was dus helemaal terug toen Milan een half jaar later de Europese Supercup en de Wereldcup won. En hij maakte in beide finales de winnende goal uit een directe vrije trap en zou dus alle prijzen met AC Milan winnen. In 1993 vertrok hij omdat hij door de komst van Lentini overbodig was geworden. Milan stond hem hooghartig af aan Sampdoria. En hij was binnen een minuut na de ondertekening van zijn contract al goud waard, want hij gaf voorzitter Mantovani het geheime telefoonnummer van Gullit, die toen ook op zoek was naar een club. Evani overtuigde de voorzitter ervan om de Nederlander te bellen. En een dag later ontving Mantovani Gullit in zijn vakantiehuis in Forte dei Marmi. 2 weken later oefende Sampdoria tegen Milan en binnen een minuut scoorde Gullit op aangeven van Evani, die 4 jaar zou blijven in Genua en dus ook 4 jaar met Mancini zou samenspelen. En die Evani is komende woensdag gelegenheidsbondscoach. Hij heeft een modieuze bril, maar voor de rest een zeer bescheiden assistent. Evani speelde zelf overigens 15 interlands en kwam in 1994 als invaller in de verlenging van de WK-finale in actie. Hij benutte zelfs een strafschop, maar omdat Baresi, Massaro en Baggio faalden, is iedereen dat eigenlijk vergeten.
Ja, bij de Wereldbeker van 1989 was er 1 man dus beslissend. En die man die zat deze week voor de groep bij het nationale elftal van Italië, bij de Azzurri. Dat is namelijk Evani.
In ieder geval tegen Estland in de oefenwedstrijd.
Alberico moet je eigenlijk zeggen, Evani. En ja, mooie snor.
Karakteristieke kop ook.
Toch? Weer. Ja, heel erg. Hè?
Nou, ziet er een beetje uit als een soort een detective in een stripverhaal.
Ja, zeker. Ja.
Met zo'n lange jas snor.
Kraag over zijn snor heen. En
zo'n flinke kaaklijn.
Ja. En die leidt ze alleen tegen Estland, zei
hij. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, goed, Mancini is testen positief. Klein beetje karma voor zijn corona-kritische Instagram-post van een tijdje terug. En goed, ja, je moet dan natuurlijk even in quarantaine en je staat natuurlijk even buitenspel. Dus het is nog een beetje de vraag hoe lang dat precies is. En of hij inderdaad zegt van, nou, ik wil tijdens die, bijvoorbeeld tegen Polen, als hij geen symptomen meer heeft en hij is negatief getest, of hij er dan gelijk weer staat. Ik neem aan van wel, als hij inderdaad negatief is.
Het ligt er echt aan hoe lang je positief
blijft.
Maar
goed, in de tussentijd Evani aan het roer.
En ze hebben iedereen opgeroepen. Daar was Mancini natuurlijk wel bij betrokken. Maar
Dat is niet zo bijzonder. Ze doen eigenlijk ieder jaar...
Zeker een soort stage.
Ja, een soort proefperiode, zeg maar. Dat ze gewoon heel veel Italiaanse spelers... Dat verdedigen ze meestal ook nog in 2. Ze hebben natuurlijk ook voor de onder 21 normaal gezien... dat ze een gigantische groep jonge talenten oproepen. Eigenlijk meer gewoon om te zien... Ja, een soort snuffelstage eigenlijk. Gewoon heel veel spelers oproepen. Iedereen even een keer bij die nationale ploeg... dat ook de bondscoaches en de trainers daar kunnen zien... wat voor vlees in de kuip hebben... En welke spelers die druk en die eer en die trots en die nervositeit aankunnen.
Maar het is dus wel mooi, want dat duidt eigenlijk in dat als je 1 wedstrijd goed speelt en je opvalt, dat je dan direct een belletje van een bondscoach mag verwachten. Je had een Verona-speler, Mattia Zaccagni, die tegen Milan de beste man van het veld was, na de keeper van Verona dus. En die kreeg direct na dat duel een belletje van de bondscoach. En die mag zich ook melden op Coverciano in Florence, het trainingscomplex van Italië.
Maar goed, dat is wel een goede speler normaal
gezien. Nee, zeker. Dus hij heeft het natuurlijk vaker laten zien, maar het laatste setje gaf het duel met Milan. Maar er zitten nog wat bijzondere namen bij, zou ik zeggen. Pessina van Atalanta, dit jaar nog niet heel veel gespeeld.
Was
vorig jaar bij Verona. Orsolini, waar ik geen fan van ben. Eerst wel, maar eigenlijk heeft hij zich niet ontwikkeld de laatste jaren. Pellegri uit de jeugdopleiding van Genoa, inmiddels bij AS Monaco. Wie heb je nog meer? Caputo is inmiddels naar huis. Maar er zitten best wel wat namen bij. Oh, Soriano. ga ik even Soriano langs. Die we hier een paar keer hebben af zitten kraken. En die nu opeens bij de Azzurri zit. Ja, goed, maar kijk, stadio-effect, Wes.
Ja, dat soort namen zijn misschien een beetje goed. Er zijn toch al oudere jongens. Die hebben al een paar interlands. Dus dat maakt op zich niet heel veel verschil, denk ik. Maar ik denk dat het juist wel een goede manier is om ook jonge spelers aan, zowel aan de nationale ploeg als de bondscoach als toch een beetje die nationale trots te verbinden.
Wel een raar moment, vind ik. Want en dat is denk ik een mooi bruggetje naar de problematiek die daar nu is.
Ja, tuurlijk. Ja.
Het is een raar moment, vind ik, om nu zoveel spelers van hun club weg te roepen en zoveel spelers te willen zien bij elkaar te roepen in Florence en met elkaar te laten trainen. Zoals de luisteraars, zoals je wel weet, gaat het in Italië ook niet per se goed wat betreft het coronavirus. Zijn er ook steeds meer spelers die positief testen. En dan toch zegt Roberto Mancini en zegt ook Alberico Evani dat ze, 40 spelers willen zien. Dat kan dus niet helemaal, want bij heel veel ploegen in de Serie A zitten positieve spelers. Die zitten in thuisisolatie. En het protocol van de Serie A schrijft dan voor dat het hele team in isolatie moet gaan.
In de bubbel?
In de bubbel moet blijven. Dus ter voorbeeld bij Roma testte Edin Dzeko positief. En dat hield in dat de Roma-spelers eigenlijk in die bubbel moesten blijven en niet naar Florence mochten afreizen om het nationale team te joinen. Dat is raar, want zij speelden zondag nog in Genoa, maar wel in de eigen bubbel. Ja. En dat mag dan wel van de plaatselijke GGD'en. En in Italië dat is dan ook nog zo dat je niet één GGD hebt, maar heel veel plaatselijke gezondheidsinstanties, de ASL. En hebben bij heel veel clubs verboden dat de internationals afreizen naar een nationale ploeg. Inmiddels is daar wel wat ontwikkeling, want C. van de Vrij, die bij Inter zit natuurlijk, waar reservekeeper Badelli vorige week positief is getest, die is inmiddels wel bij het Nederlands elftal. Dus wat daar helemaal aan de hand is niet helemaal duidelijk. Maar wat wel zo is dat het Italiaanse nationale elftal nog niet compleet is, omdat heel veel plaatselijke GGD dus verbieden dat die spelers weggaan.
Ja, goed, dat scheelt dat je dan 40 man hebt opgeroepen.
heb je in ieder geval genoeg. Waarschijnlijk hebben ze het daarom gedaan.
Dat zou kunnen natuurlijk. Nou goed, het blijft natuurlijk sowieso belachelijk. Niet alleen wat rondom het Italiaanse elftal nu, maar dat je en vriendschappelijke wedstrijden en dan die Nations League nog een interlandperiode. Terwijl je hebt gezien dat juist ook een van de
veel kritiek op,
mega verspreiders is, zeg maar.
Ik zie dat in Nederland nauwelijks. Maar in Italië wel veel. Fonseca van Roma, de trainer, heeft zich uitgesproken tegen deze interlandperiode. Beppe Marotta, de directeur van Inter, heeft ook meermaals gezegd dat het belachelijk is hoe het er nu aan toe gaat. Kijk, de clubs betalen de spelers, hè? De nationale elftal een stuk minder. Het is toch heel raar dat als je ergens in dienst bent, dat je wordt weggeroepen door iets anders. En dat het effect van die interlandperiode uiteindelijk weer bij de clubs terechtkomt. Dus dat is in Italië ook een groot probleem. En hetzelfde vind ik trouwens met de nationale elftal van Spanje, dat deze week naar Amsterdam moet komen om een oefenwedstrijd te spelen. Nou ja, als speler denk je dan toch, jeetje, wat ik word voor het karretje gespannen van de voetbalbond die geld willen verdienen. Wat moet ik nou in Amsterdam, wat een brandhaard is van corona? Even met maatschappelijke blokje van deze podcast. Hetzelfde geldt voor de Azzurri trouwens, die deze week tegen Estland spelen oefenwedstrijd in Florence, tegen Polen in de Reggio Emilia in het stadion van Sassuolo. En daarna moeten afreizen naar Sarajevo om het tegen Bosnië en Herzegovina op te nemen. Dat is maar één land. En als ze die allebei winnen, zijn ze de winnaar van de Nations League pool, waarin Nederland ook zit. Ja, voor Nederland wordt het een stuk moeilijker om die pool te winnen. Maar Italië moet dat normaal gesproken wel voor elkaar zien te krijgen, toch?
Ja.
Ja, ja, kort en lang. Nou, daar
kunnen we kort over zijn.
Laten we die luisteraarsvragen nog even langs gaan. En dan zitten we alweer aan het einde van de podcast van deze week. Jammer dat niemand mijn Photoshopje met de Reface app had gezien, waarin ik het hoofd van Wesley Mack op dat van Leonardo Bonucci had gedaan. Die post is zowel op Twitter als op Instagram gedeeld.
Ik zag het zelf niet eens.
Niemand heeft het gezien. Nee, die zag het zelf niet eens. Dus wat dat betreft
wat zegt dat
was dan? Waarschijnlijk een slecht.
Maar goed, je moet er ook gewoon mee stoppen. Want
nee, dat is waar. Maar het is gewoon altijd zo makkelijk.
Keihard en bezig om mijn haar te laten groeien.
Ik had die app ontdekt vorige week. En toen zat ik een beetje mee te spelen. En ik zit dus, heb het dus mezelf ook op het hoofd van Pablo Escobar en dergelijke. Die is ook zo wel laten
dat
zien.
Dat lijkt ook wel.
En toen dacht ik, nou, nu ik toch bezig ben, dan kan ik ook jouw hoofd op het hoofd van Bonucci, wat toch lookalikes van elkaar zijn, shoppen.
Kun je niet een wanhopige Antonio Conte blik op jezelf doen? Ik denk dat dat ook wel een goede
combinatie. Ja, dat kan wel. Ja, maar Antonio Conte, daar zijn weinig gifjes van. Maar dat komt misschien goed. Misschien wel in de loop van de dag op Twitter en op Instagram. Laten we nu doorgaan naar de luisteraarsvragen. Gino, de vaste luisteraar, die vond dat we het over de overtreding van Vidal moeten hebben tijdens Atalanta-Inter. Vond je dat een rode kaart? Weet je niet waar het over gaat?
Niet. Ja. Ja, op zich, die kun je geven, maar vooral het feit dat hij twee dezelfde overtredingen maakt, dat hij één keer geel krijgt en de andere keer niks.
Ja, ja, dat Vidal is gewoon een smeerlap. En, ja. En dom ook. Tot nu toe is het geen geslaagde aankoop van Inter. Ook omdat hij gewoon die dommigheden uit het verleden nog niet is verloren. En dat is wel een serieus probleem. Want als je hier rood pakt en op dat moment stond Inter nog met 0-1 voor, ja, dan heb je gewoon een nog groter probleem. Ik vond het geen rood trouwens hoor. Misschien met mijn zwart-blauwe bril op. Jens, die in Italië woont, vraagt, is onze mening de eerste zeven speelronden veranderd wat betreft degradatiekandidaten? Hebben we al gedaan. Gisteravond was het duel tussen Palermo en Catania in de Lega Pro. Voor het eerst in 7 jaar dat de derby van Sicilië werd gespeeld. En Matthijs Klerks is een fan van Palermo.
Dus daar moeten we het over hebben.
Ja, die had geen nagels meer over, zei hij gisteravond. En uiteindelijk stond Palermo lang met 1-0 voor.
Tot de 80ste minuut.
Terwijl ze maar 12 man hadden. Heel veel coronagevallen daar bij de Rosa Nero. En Rosa Neri, zeg je dan eigenlijk in het meervoud. En uiteindelijk lukt het toch om tegen de grote rivaal een puntje weg te slepen. 1-1. Ja, dat is wel een leuk duel. Veel historie en veel interessante spelers die bij Catania en Palermo hebben gespeeld.
Ja, goed, Palermo natuurlijk. Wat is het? 2-3 jaar geleden failliet gegaan, helemaal afgezakt. Goed, als je failliet gaat in Italië, moet je helemaal opnieuw starten.
Catania, omkopinggevalletje gehad en toen teruggezet.
Dus allebei die ploegen zijn toen in de Serie D op een gegeven moment weer herstart. Palermo vorig seizoen kampioen geworden. Dus het is op zich logisch, want iemand vroeg nu ook wat Palermo helemaal onder in de Serie C doet. Nou, dat is dus een beetje de verklaring. Als promovendus daar terechtgekomen na het kampioenschap vorig seizoen. En ja, goed, verschil is nog wel vrij groot. Serie D is bijna, nou, amateurvoetbal wil ik niet zeggen, maar het scheelt niet heel veel. En Serie C is natuurlijk net weer wat professioneler. Maar het is in ieder geval fijn dat we dit soort potjes, we krijgen natuurlijk eind van het seizoen, krijgen we er nog een. Dat die er weer zijn.
Wel leuk. En zeker op Sicilië.
Hopelijk komen beide ploegen zo snel mogelijk weer terug. Want
aan wie denk jij het meest als jij aan die derby denkt? Aan welke speler? Of gewoon aan een van die twee clubs?
Ja, je ziet toch wel Ilicic in dat roze, Dybala in dat roze.
Ilicic was toen ook al goed. Hè? Die heeft volgens mij een keer in het Marassi een keer een prachtig doelpunt gemaakt toen hij nog bij Palermo speelde. En toen stond hij al wel bekend als een enorm groot talent. Dybala gezeten, Mudo Vazquez bij Palermo. Het zijn toch vooral Palermo-spelers die in mij opkomen.
Ja, Papu Gomez bij Catania. Ja. Ik bedoel, dat is toch wel een van de leukste spelers van de Serie A. Hij heeft daar ook gewoon gevoetbald.
En de grote vriend van Mauro Icardi, Maxi Lopez. Lang actief geweest bij Catania. Catania dat op een gegeven moment echt een leger aan Argentijnse spelers had. Speelde volgens mij met 10 van de 11 spelers op het veld die Argentijn waren. En die ander was dan een van mijn favoriete vrije trappennemers in de historie van de Serie A. Francesco Lodi. Als hij aanlegt, dan kon je hem bijna al opschrijven als doelpunt. Maar die is daarna echt flink weggezakt. Het Hellas Verona van Ivan Djuric hebben we al even behandeld. Erwin Elsman die vraagt, had Fiorentina zonder keeper moeten spelen tegen Parma? Ja, graag, ja, als dat was
een
gebeurd.
Een beetje powerplay.
Ja.
Op zich, als je een doelpuntje moet forceren.
Ja, ja, maar ja.
Ik zou het niet doen.
Ik zou Trankowski nooit wisselen, als ik eerlijk ben. Maar Sassuolo zonder Caicedo. Mooie laatste vraag om mee af te sluiten. Van, als ik de naam goed uitspreek, Frits Gozzali. Gozzali. Ligt eraan uit welke...
Gewoon Gozzali.
Gozzali, precies. Is het niet wat makkelijk de teleurstellende prestaties van Juve te bagatelliseren, omdat het een overgangsjaar zou zijn? Juve speelt wekelijks met 7-8 basisspelers, waarmee ze vorig seizoen kampioen zijn geworden. Hoe kijken jullie op de prestaties van Pirlo tot nu toe? Nou, dit is een vraag voor jou, Wes. Take it away.
Nou, moeten we het er weer over
hebben. Abelmashilga.
Nee, maar ja... Ik bedoel, het draait nog niet en het is inderdaad heel simpel. Het is gewoon een overgangsjaar. Je hebt een trainer die geen ervaring heeft. Toch ook gewoon echt een paar basisspelers. Want je zegt inderdaad, ja, 7-8 zijn er wel. Maar je hebt natuurlijk ook een paar belangrijke namen die er niet zijn of niet fit zijn. Die Bali natuurlijk eigenlijk nog geen, nou, niet 100% lijkt. Ronaldo is natuurlijk een tijdje afwezig geweest. Matthijs de Ligt, vorig seizoen juist wel een van de sterkhouders. Daar is er niet bij. Chiellini, ziek, zwak en misselijk. Dus de spelers die er wel moeten staan, staan er ook niet. En dat dan in combinatie met een onervaren trainer en een hoop nieuwe namen draait het niet. Maar wat ik zeg, ik vond eigenlijk nu tegen Lazio voor het eerst ook tegen een betere tegenstander dat het juist wel wat degelijker in elkaar zat. En in de Champions League met die overwinning op Dynamo Kiev en Ferencvaros gaat het gewoon naar behoren, naar verwachting, denk ik. Dus ja, goed, je kan er heel negatief over zijn, maar... Voor de eerste, wat zijn het, dat 10 wedstrijden onder een trainer die nog nooit heeft getraind, is dit, ja,
best
oké. Het is niet goed, maar het is ook zeker niet zo dramatisch
maar
als het misschien
lijkt.
We mogen
kritisch zijn. We mogen
kritisch
zijn.
Ja, maar
het blijft Juventus.
En de eerste paar wedstrijden was het inderdaad heel, heel matig. Ik denk dat ze heel goed begonnen tegen Sampdoria. Dat je opeens zag dat iedereen weer fris was en dat het liep. Maar eigenlijk alle wedstrijden daarna viel het gigantisch tegen. En vooral in defensief opzicht leek het gewoon nergens op.
En een overgangsjaar, dat bestaat gewoon simpelweg niet bij Juventus. Nee. Ja, je moet er kampioen worden en je moet eigenlijk ook presteren in de Champions League. Zelfs als je Andrea Pirlo heet en zelfs als het je eerste klus als trainer is, moet je presteren. En dan kan je niet zeggen, weet je wat, we worden 1 jaar vierde en we worden in de Champions League uitgeschakeld in de kwartfinale. Dat kan niet, dat bestaat niet bij Juve. En dat bestaat eigenlijk... Bij sommige clubs in Italië misschien wel, maar bij Juventus nog wel het minst van allemaal. Omdat daar gewoon de historie van winnen heel erg groot is. En het de meest succesvolle club in de historie van Italië is. Met zoveel kampioenschappen.
Ja, je probeert het netjes te houden.
Ik probeer het netjes te houden, ja.
Ja. Ja, maar goed, ik denk Pirlo tot nu toe een 5,5.
Ja, vijfje.
Ja.
Wes, dat was hem weer voor deze week. Dan volgt nu nog een kleine lading dienstmededelingen. Recenseer ons alsjeblieft op iTunes. Want dat is lekker voor de luisteraar.
We kregen vorige week een hele mooie.
Ja, we hebben af en toe hele aardige recensies. Het is ook aardig als je daar een kleine recensie achterlaat. Dat vinden we heel leuk om te lezen.
Je mag ons ook een cijfer geven.
Ja,
ik bedoel,
nee, zeker. Ook persoonlijke cijfers. Ja. En ook Isaac en ook Juria natuurlijk. Ook Sander, ook al heeft hij dit jaar misschien geen cijfer verdiend. Die mag nog niet opgenomen worden in de pagelle. Verder kan je altijd vragen stellen via Twitter of Instagram. Elke keer de dag voordat we een aflevering opnemen, komt daar sowieso even een tweetje waarbij je de vraag voor de aflevering kan stellen. Hou ons verder gewoon in de gaten op Instagram, Twitter. Komen af en toe artikeltjes op de website. En wij houden het Italiaanse voetbal in de gaten. Ook als de Azzurri spelen, als de Serie A even een weekje stil ligt. En volgende week zijn wij er gewoon weer. Dan behandelen we de Italiaanse nationale elftal spelers even de wedstrijden van de Azzurri. En misschien hebben we een leuk ander onderwerpje. En voor nu, tot dan. En hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het een uur en ongeveer 20 minuten hebt volgehouden.
Ongelooflijk waar we over praten eigenlijk.
Ja, wat een lulkoek.
Ongelooflijk. Tot de volgende, jongens.